Gemeente, laten we deze dienst beginnen door met elkaar te zingen, Psalm 116, en daarvan het eerste vers. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Hij neigt zijn oor, ik roep tot hem al mijn dagen. Hij schenkt mij hulp, hij redt mij, keer op keer. Psalm 116, vers 1. De schriftlezing voor deze morgen kunt u vinden in Hooglied 1, maar vooraf de Heilige Wet des Heren, die u kunt vinden in Exodus 20 en Deuteronomium 5. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Het eerste gebod: Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod: Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod: Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Het vierde gebod: Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Het vijfde gebod: Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het zesde gebod: Gij zult niet doodslaan. Het zevende gebod: gij zult niet echt breken. Het 8e gebod, gij zult niet stelen. Het 9e gebod, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Het 10e gebod, gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Lezen we nu Hooglied 1. Het Hooglied, het welk van Salomo is. Hij kusse mij met de kussen zijns monds, want uw uitnemende liefde is beter dan wijn. Uw oliën zijn goed tot reuk. Uw naam is een olie die uitgestort wordt. Daarom hebben u de maagden lief. Trek mij, wij zullen u nalopen. De koning heeft mij gebracht in zijn binnenkameren. Wij zullen ons verheugen en in u verblijden. Wij zullen uw uitnemende liefde vermelden, meer dan de wijn. De oprechten hebben u lief. Ik ben zwart, doch lieflijk, gij dochteren van Jeruzalem, gelijk de tenten van Kedar, gelijk de gordijnen van Salomo. Ziet mij niet aan dat ik zwartachtig ben, omdat mij de zon heeft beschenen. De kinderen mijner moeder waren tegen mij ontstoken. Ze hebben mij gezet tot een hoedster der wijngaarden. Mijn wijngaard die ik heb, heb ik niet gehoed. Zeg mij aan, gij die mijn ziel lief heeft, waar gij wijdt, waar gij de kudde legert in de middag. Want waarom zou ik zijn als een die zich bedekt bij de kudden uwer metgezellen? Indien gij het niet weet, o gij schoonste onder de vrouwen, zo ga uit op de voetstappen der schapen en wijd uw geiten bij de woningen der herderen. Mijn vriendin, ik vergelijk u bij de paarden in de wagens van Farao. Uw wangen zijn lieflijk in de spangen, uw hals in de parelsnoeren. Wij zullen u gouden spangen maken met zilveren stipjes. Terwijl de koning aan zijn ronde tafel is, geeft mijn nardus zijn reuk. Mijn liefste is mij een bundelke mirre dat tussen mijn borsten vernacht. Mijn liefste is mij een tros van cyprus in de wijngaarden van Engedi. Zie, gij zijt schoon, mijn vriendin. Zie, gij zijt schoon. Uw ogen zijn duivenogen. Zie, gij zijt schoon, mijn liefste. Ja, lieflijk, ook groent onze bedsteden. De balken onze huizen zijn ceders. Onze galerijen zijn cipressen.
Gemeente, laten we nu de dienst vervolgen met het zingen van Psalm 25. Daarvan het 6e vers. Wie heeft lust de Heer te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed? God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. En wat er verder volgt, Psalm 25, vers 6.
Thank you.
Gemeente, met de hulp van de Heere wil ik vanmorgen voor u een preek lezen van de Puriteinse predikant Richard Sibbes. De tekst daarvoor vindt u in Hooglied 1, het tweede vers. Hij kusse mij met de kussen zijns monds, want uw uitnemende liefde is beter dan wijn. Gemeente, laten we nu zingen uit Psalm 45, het eerste vers. Mijn hart, vervuld met heilbespiegelingen, zal het schoonste lied van ene koning zingen. En ook vers 6, dan zal de vorst van al uw schoon getuigen. Hij is uw Heer, dies moet ge u voor hem buigen. 1 en 6 van Psalm 45.
Thank you.
Hij kusse mij met de kussen van zijn mond, want uw uitnemende liefde is beter dan wijn. Het behaagt de Heilige Geest in deze tekst met ons zwakke begripsvermogen rekening te houden. Hij spreekt hier op een aardse manier en door middel van een troostvol geheim over hemelse dingen, opdat ons lichaam ons helpt om in een geestelijke toestand te komen. Zoals de Heilige Geest op andere plaatsen de vreugden van de hemel uiteenzet met behulp van een heerlijke maaltijd, zo beschrijft hij hier de vereniging die wij met Christus hebben als de eenheid tussen een man en zijn vrouw. De Heilige Geest houdt rekening met onze zwakheid, zodat wij beter begrijpen wat deze vereniging inhoudt. Zo kunnen we in een spiegel zien wat we door onze verdorvenheid anders niet zouden kunnen onderscheiden. Het Hooglied is niets anders dan een heldere vertoning en uiteenzetting van Christus' liefde tot zijn kerk en van de liefde van de kerk tot Christus. Die wordt zo intiem en duidelijk uiteengezet dat de Joden er schande van spreken. Zij mogen dit boek niet lezen voordat ze de leeftijd van 30 jaar bereikt hebben, opdat ze er niet door tot losbandigheid verleid worden. Daarin willen ze wijzer lijken dan God zelf. De Heilige Geest wil echter graag gebruik maken van het stoffelijke om onze geestelijke dingen die van een hogere natuur zijn te verklaren. Bij het denken hierover en het proeven hiervan wordt de mens aangespoord om zijn gevoelens die het sterkst zijn in de jeugd om te zetten van de hitte van de natuurlijke liefde naar geestelijke zaken, naar goddelijke dingen. En iedereen die geestelijk gezind is, voor wie de schrift geschreven is, zal bijzondere troost en onderwijs hieruit vinden, ook al nemen anderen er aanstoot aan en spreken ze er schande van. De vereniging van Christus met zijn bruid wordt hier zo intiem en levendig voorgesteld door de vereniging van man en vrouw, opdat de gelovigen erdoor verbeterd worden, ook al zouden goddelozen er aanstoot aan nemen. Hij kusse mij met de kussen van zijn mond, want uw uitnemende liefde is beter dan wijn. Onze tekst bevat de woorden van de bruid tot Christus. Ze vertolken het vurig verlangen van de bruid naar Christus. Ze bestaan uit twee zaken. Ten eerste een vurig verlangen en ten tweede de grond van het verlangen. Dus ten eerste een vurig verlangen. Daarover gaan deze woorden. Hij kusse mij met de kussen van zijn mond. En daarin zijn drie delen te onderscheiden. De verlangende persoon, dat is de kerk. De verlangde persoon, dat is Christus. En ten derde de verlangde zaak, een intieme kus van zijn mond. En dan in de tweede plaats de grond van het verlangen. Deze grond is ontleend aan de voortreffelijkheid van de verlangde zaak die in deze woorden klinkt, want uw uitnemende liefde is beter dan wijn. Zie in dit alles een bijzonder geestelijk verbond tussen Christus en zijn kerk. Er is een burgerlijk verbond tussen man en vrouw, waarmee het geestelijke verbond tussen Christus en zijn kerk gelijkenissen vertoont. Het burgerlijk contract kan allereerst alleen stand houden als beide partijen ermee instemmen. Zo is het ook tussen Christus en zijn bruid. Hij had de mensheid zo lief dat hij onze natuur op zich genomen heeft. Deze menswording is de grond voor onze vereniging met Christus. Allereerst is zijn menswording de oorzaak van onze vereniging met hem in genade, hier op aarde. Ten tweede is onze eenheid in genade de grond van onze eenheid in de heerlijkheid. Nu, opdat wij zijn bruid mogen worden, geeft hij ons zijn geest om van zijn liefde aan ons te getuigen, opdat we hem als antwoord daarop onze instemming geven en een geschikte bruid voor hem gemaakt worden. Evenzo worden in het huwelijk alle goede dingen gedeeld. Dat gebeurt hier ook. In dit geestelijk verbond geeft Christus zichzelf en met zichzelf ook alle goede gaven. De geest is de geest van de kerk. Zijn blijdschap is de blijdschap van de kerk. Zijn genaden zijn de genaden van de kerk. Zijn gerechtigheid is de gerechtigheid van de kerk. In één woord, al zijn voorrechten en aanspraken zijn van de kerk, zoals de apostel zegt, alle dingen zijn van Christus en Christus is de uwe. Want alles is van Christus en alles wat van Christus is, is van u door dit geestelijke verbond. Deze uitnemendheid beschrijft de profeet Hosea in het slot van hoofdstuk 2, waar hij spreekt over het geestelijke verbond tussen Christus en zijn kerk. Hij zegt dan, te dien dagen, wanneer hij haar zich zal ondertrouwen in geloof, zal hij een verbond voor hen maken met alle schepselen, met het wild gedierte van het veld en met het gevogelte van de hemel en het kruipend gedierte van de aardbodem. Door dit contract ontstaat er een verbond tussen de kerk en alle schepselen. Door dit verbond wordt alles wat hij gedaan en geleden heeft het onze. Wij hebben het nut van alles. Misschien werpt u tegen, maar wat hebben wij om hem te schenken? Ik antwoord, helemaal niets. Wij hebben geen deel of aandeel. Geen schoonheid of rijkdom, maar alleen onze ellende en verachtelijke toestand die hij op zich genomen heeft. Dit is een bron van veel troost en de reden voor veel verplichtingen. Christus daalde zo laag af dat hij die alles heeft, zo'n nauw verbond met ons maakt dat hij ons neemt tot zijn bruid. Wat kan ons dan ontbreken als we ons bij deze fontein van alle dingen bevinden? Het ontbreekt ons niet aan bescherming, want deze bron verzekert ons daarvan. Het ontbreekt ons niet aan enig goed, want hij zal erin voorzien. Wij hebben vrije toegang tot hem, zoals een vrouw heeft tot haar man. Wie heeft er onbeperkt toegang tot een man als zijn vrouw die dat niet heeft? Wie heeft er anders vrije toegang tot Christus dan de bruid? Misschien werpt u tegen, ja, maar we hebben zwakheden. Ik antwoord u, dat is waar. Maar een man zal zijn vrouw eer geven omdat zij het zwakkere vat is. Zal Christus dat dan niet veel meer doen met zijn bruid? Onze grootste troost kan dan ook alleen hierin liggen, dat onze vereniging, dit verbond, niet voor een tijd, maar voor eeuwig is. Ik zal u mij ondertrouwen in eeuwigheid, lezen we bij Hosea. Daarom zullen we nooit gebrek hebben aan bescherming, leiding of iets anders wat goed voor ons is. De tweede plicht aan onze kant is hem lief te hebben met een wederkerige en gehoorzame liefde. We zijn verplicht hem te eren zoals Sara Abraham eerde door hem Heer te noemen. En we tonen die eer door te doen wat hij wil dat wij doen en te verdragen wat hij wil dat we lijden. We komen nu tot de zaken die we bij ons eerste punt noemden, de verlangende persoon. Hij kuste mij. Mij is hier de taal van de hele kerk en daarmee ieder afzonderlijk lid dat oprecht de bruid van Christus is. We kunnen hieruit leren dat Christus' gunsten het eigendom zijn van alle ware christenen. We hebben één geloof, één doop, één geest. Zoals iedere christen mij kan zeggen, zo kan de hele kerk het ook en iedere christen met de kerk. Alle christelijke voorrechten behoren in gelijke mate aan alle. Vind hier dan troost in. Alles wat het eigendom van de kerk in het algemeen is, is dat ook van ieder lid in het bijzonder. Dit leert ons ook om uit de ene geestelijke zaak de andere af te leiden. Dus zoals Abraham geloofde en het hem tot rechtvaardigheid gerekend werd, zo zal het ook mij tot rechtvaardigheid gerekend worden als ik geloof. Of David zondigde, had berouw en vond genade. Zo zal ik ook, enzovoort. Alle voorrechten behoren zo op dezelfde manier tot alle christenen. Iedere christelijke ziel is de bruid van Christus, zoals de hele kerk dat is. Daarom stelt Paulus zichzelf als een voorbeeld voor alle die in Christus zouden geloven. Hij zegt in 1 Timotheus 1 vers 16 dat hem barmhartigheid is geschied. En hij moedigt daarom iedereen aan om tot Christus te komen, zodat hij ook aan hen barmhartigheid zal betonen zoals hij aan Paulus gedaan heeft. Zo moet u alles wat aan de hele kerk beloofd is op uw eigen ziel toepassen. En wat er ook gevraagd wordt van de hele kerk, wordt als u een lid van de kerk bent, ook van u gevraagd door Christus. Zoals echter allen een gelijk deel hebben aan de geestelijke genaden, zo is het niet in de uiterlijke dingen. Sommigen zijn rijk, anderen arm. Sommigen aanzienlijk, anderen verachtelijk. Maar de beste voorrechten en gaven worden in gelijke mate aan allen uitgedeeld. Zowel aan de arme christen als aan de rijke. Zowel aan hem die verachtelijk is in het oog van de wereld, als aan hem die aanzienlijk is. Nu de verlangde persoon. Hij kusse mij. Het tweede waar we bij stilstaan is de verlangde persoon. Hij kusse mij. De duivel, de wereld en het vlees maken de bruid het hof. De duivel en vleeselijke mensen maken de ziel het hof om haar weg te trekken van Christus. Maar toch ziet ze nog steeds op Christus. Hij kusse mij. Ze gaat niet zoals de Rooms-Katholieken dat doen naar Petrus en Paulus. Ze gaat naar Christus en naar hem alleen. Hij is mijn geliefde en ik ben de zijne. Hij is mijn bezit en ik ben zijn bezit. Ik heb niemand in de hemel dan hem. En er is niets waarnaar ik zo verlang als naar hem. Hij heeft mij uitverkoren. En ik heb hem uitverkoren. Hij kusse mij. Nu de verlangde zaak. Hij kusse mij. Ten derde zien we de verlangde zaak. Laat hij mij kussen. In de schrift wordt gesproken van diverse soorten kussen. Er is een kus van meerdere aan minderen en van mindere aan meerderen. Er is een heilige kus. Die vinden we in de brieven van Paulus wel. Een huichelachtige kus, zoals van Joab aan Amasa en zoals van Judas aan Christus. Er zijn kussen van liefde, zoals toen Jonathan David kuste. Er zijn kussen van onderwerping, zoals kust de zoon, Psalm 2. Maar hier is de kus van een meerdere tot een mindere. Hij kusse mij met de kussen van zijn mond. Dat is, laat hem mij meer bewijzen van zijn liefde geven door zijn aanwezigheid. Laat mij meer gemeenschap met hem genieten. Laat hij mij nog meer verzekeren van zijn liefde. Denk goed na over wat de kerk bedoelde. Hoewel ze in het begin belangstelling had voor dit geestelijke verbond, had de kerk toch niet altijd een even sterk verlangen om meer en meer verzekerd te worden van zijn liefde. zoals hier in Salomo's tijd, zo was er ook al eerder, vanaf het begin, een verlangen in de kerk naar de kussen van Christus. Dat was een verlangen naar zijn komst in onze natuur, zodat beetje bij beetje steeds helderder zijn komst in het vlees zichtbaar zou worden. Zo openbaarde hij zichzelf in stappen, eerst in het paradijs, waar voorzegd werd dat het zaad van de vrouw Satans kop zou vermorzelen. Daarna openbaarde hij zich aan Abraham. In u zullen alle geslachten van het aardrijk gezegend worden. Daarna aan één stam, de stam van Juda. Daarna aan één familie uit de stam, het huis van David. Vervolgens zou een maagd zwanger worden. En daarna zou hij aangewezen worden door de vinger van Johannes de Doper. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Zo ziet u hoe Christus zichzelf meer en meer openbaarde aan zijn kerk. De verlangens van de kerk naar de komst van Christus zijn daarmee een overeenstemming. Zoals de profeet Jesaja zegt, och, dat gij de hemelen scheurden. Dat gij nederkwam. Daar wordt van getuigd door alle die de verlossing van Israël verwachten. Daarom had de kerk, voor Christus in het vlees kwam, een sterk verlangen naar zijn menswording. Zoals hier, hij kuste mij met de kussen van zijn mond. Maar dat is niet alles. De bruid wist dat dit niet zou gebeuren voor de laatste dagen. En daarom verlangt ze meer middelen om hem te leren kennen. Ze verlangt dat hij zich meer en meer zal openbaren door zijn woord, zijn genade en zijn geest. En zoals toen het verlangen van de kerk uitging naar de komst van Christus, zo is het verlangen en uitzien van christenen nu om tot hem te gaan, om met hem in heerlijkheid te blijven. Ze hebben zijn verschijning lief, maar omdat die er nog niet zal zijn en de kerk nog in verwachting is, verlangt ze zijn woorden te horen en door hem met zijn mond gekust te worden in zijn woord. Maar ook dat is niet alles. Laat zijn geest, die nu hier en verder met mij wandelt, mij kussen met zijn mond, door zijn genade in mij te vermeerderen en mij meer en meer zijn liefde te tonen. Het verlangen van de kerk en van iedere christelijke ziel is dat Christus haar kust, dat hij zich iedere dag meer en meer aan haar vertoont. In zijn woord, zijn sacramenten, door zijn geest en door het vermeerderen van zijn genade. Het verlangen van de kerk en van iedere christelijke ziel is dat Christus haar zo kust met de kussen van zijn mond. Nu zijn we gekomen tot onze tweede gedachte, de grond van dit verlangen. Die is ontleend aan de uitnemendheid van Christus' liefde. Die liefde is zoeter dan wijn, zoals de ervaring van de hele kerk en iedere christelijke ziel is. Daaruit maken we twee dingen op. Iedere christelijke ziel en de bruid in het algemeen ervaart ook al in dit leven een zoete smaak van de liefde van Christus. Ten tweede, na de sluiting van dit verbond en de smaak van zijn liefde, springt er in de bruid voor altijd een verlangen op naar de toename en verdere openbaring van deze liefde. Wat het eerste betreft, na de verloving is er in het tijdelijke leven een grotere openbaring van de liefde dan ervoor. Maar de volledige openbaring van de liefde is er pas na het huwelijk. Zo is ook Christus' liefde niet volledig geopenbaard in dit leven, al geeft hij zijn bruid hier wel iets van zijn liefde te proeven en zendt hij haar liefdesbewijzen. Die liefdesbewijzen zijn genaden, waardoor zijn liefde meer geopenbaard wordt dan daarvoor, zoals Isaac aan Rebecca juwelen en armbanden zond om haar zijn liefde te tonen. De volle openbaring van Christus' liefde wordt echter bewaard tot de grote plechtigheid. Christus kan zich niet verheugen in zijn bruid voordat ze bedekt is met zijn genade. En daarom geeft hij die aan haar. Deze genade zijn niet alleen een smaak van zijn gunsten, maar ook de vrucht ervan. Hiervoor zijn verschillende redenen. De eerste reden is om het lange uitblijven van de vereniging te verzachten, zodat de bruid niet bezwijkt, maar haar hart verkwikt in een zoete smaak van zijn liefde, tot de dag waarin hij zijn liefde volledig aan haar zal openbaren. De Heere ziet dat zijn kinderen hier verdrukt worden met moeite. Daarom geeft hij hun een smaak van zijn liefde, zodat ze daardoor vertroost worden als niets anders hen kan troosten. De Heere geeft zijn kinderen hier ook een zoete smaak van zijn liefde, omdat ze door zwakheid en broosheid dreigen te vervallen en hun eerste liefde te verliezen. Maar door de voormalige smaak zullen ze terugkeren en zichzelf herstellen als ze zich realiseren hoe zoet en hoe sterk de liefde was die ze ooit van Christus genoten. Daardoor zullen ze met de kerk zeggen: ik zal heen gaan en wederkeren tot mijn vorige man. De derde reden is dat de openbaring van Christus liefde een christen wonderlijk sterkt om gemakkelijk door de zwaarste beproevingen heen te gaan. Want als Christus een christen van zijn liefde verzekert, zal de beproeving wel ernstig lijken, maar hij zal er doorheen komen. Hij zal alles wat hem voor Christus zaak overkomt met vreugde lijden. Ten slotte, Christus geeft zijn kerk en daarmee iedere christen in dit leven iets van zijn liefde te smaken, omdat hij weet dat in deze wereld veel verleidingen tot ons komen. Vleeselijke genoegens, rijkdom, eer en meer van dergelijke zaken staan klaar om onze genegenheden te stelen. Christus laat ons zijn liefde smaken die beter is dan alle andere dingen en zoeter is dan wijn, zodat onze genegenheden niet weggevoerd worden. Door deze liefde worden onze genegenheden voor hem bewaard. Daarom geeft Christus ons, zijn bruid in dit leven, iets van zijn liefde te smaken, zodat de verzoekingen aan onze linkerhand ons niet te veel neerdrukken en hinderen, en dat de genoegens en vreugde aan onze rechterhand onze harten niet van hem stelen. Het nut hiervan is ons te leren de goedheid van God hierin te bewonderen. Hij wil namelijk zo graag goed voor ons zorgen, dat we niet al te veel overweldigd worden door de zwaarte van de vele verleidingen en kwellingen die ons in dit leven overkomen. Hij verdrijft de bitterheid eruit met de zoetheid van zijn liefde. Daardoor blijven onze genegenheden voor hem zuiver. Nadat de kerk en daarmee iedere christen dit verbond gesloten en de liefde van Christus gesmaakt heeft, springt er voortdurend een onverzadigbaar verlangen in haar op naar een verdere smaak en verzekering van zijn liefde. Er zijn twee argumenten hiervoor. De eerste is genomen uit de aard van ware liefde die nooit verzadigd raakt. Christus geeft zijn bruid wel een smaak van zijn liefde in zijn woord, door het zenden van zijn ambassadeurs, door zijn dienstknechten met zijn liefdesbrieven, door het evangelie van de vrede. Die smaak van zijn liefde geeft hij ook door zijn geest, door zijn sacramenten en genade. Maar toch zal dit alles de ziel van de bruid niet verzadigen. Want als Christus zijn liefde eenmaal aan haar heeft geopenbaard, is er een voortdurend verlangen om er meer smaak en verzekering van te krijgen. De tweede reden is afgeleid van Christus' oneindige rijkdom. Hij is oneindig in zijn heerlijkheid, in zijn macht, in zijn schoonheid, in zijn genegenheden, vreugden en zo meer. Hij bezit alle dingen. Alle macht is hem gegeven in hemel en op aarde. Hij is op iedere manier oneindig in zichzelf. En daarom heeft ook de bruid een oneindig verlangen om meer te proeven van zijn liefde en een nauwere gemeenschap met hem te hebben. Zo ziet u of er nu de aard van de liefde die nooit verzadigd reikt, of de oneindige rijkdom ervan bekijken, dat ze ons beiden naar deze waarheid wijzen, dat er een onverzadigbaar verlangen in een christen is om verder vervuld te worden met meer, om verder vervuld te worden met en meer verzekerd te worden van de liefde van Christus. Waar genade is, is een blijvend verlangen naar groei in de genade. Het is een hogere graad van liefde om te verlangen naar het genieten van Christus' aanwezigheid dan het genieten van de hemel zelf. Maar dat moet nog even wachten. Voor we nu de toepassing lezen, zingen we uit Psalm 25, het 7e vers. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden naar zijn vreeverbond getoond. En wat er verder volgt, Psalm 25, vers 7. In de toepassing wil ik u raadgevingen ter hand stellen voor degene die Christus kennen en hem lief hebben, maar ze zijn evenzeer of nog groter van belang voor degene die hem nog niet kennen. Span u in. Beproef uw geloof door u in te spannen om zoveel zicht op Christus te krijgen als mogelijk is. Doe dat door zijn inzettingen, waarin hij zich op een bijzondere manier openbaart. Is het wel een diep verdriet van uw ziel als u bent buitengesloten van de aanwezigheid van Christus in zijn inzettingen, in de vergadering van de gelovigen, waarin hij gewoon is door innige kussen u meer en meer zijn liefde te tonen? Ik verbaas me er echt over dat sommige mensen de naam van christenen durven dragen, terwijl ze toch denken dat mensen te heilig zouden kunnen zijn. Zij missen de ware aard van een christen, namelijk een voortgaand verlangen naar de bewijzen van Christus' liefde. Velen van hen verwaarlozen Gods inzettingen. Als ze die nog wel bijwonen, verlangen ze niet meer naar de inwendige kussen van zijn liefde. Ze stellen zich in plaats daarvan tevreden met de uitwendige kussen. Maar wij moeten ons daarmee niet tevreden stellen. Maar met de uitwendige mens, ook de inwendige mens, de ziel aan God offeren. Als u na deze beproeving ervaart dat deze verlangens in u opspringen, troost u er dan mee dat ze van Christus komen en dat Christus u zijn liefde meer en meer zal openbaren. Want God heeft beloofd dat hij de begeerte van de rechtvaardige zal geven. Hebt u dan een hunkerend verlangen om meer te proeven van de liefde van Christus? Gebruik dan de middelen en wees er zeker van dat Christus zijn liefde meer en meer aan uw ziel zal openbaren. Verlang naar meer. In de tweede plaats moet dit onderwijs ons aansporen en geestelijke leiding geven. Hoe kunnen we komen tot meer verzekering, tot tekenen en vruchten van Christus' liefde? Als we dit verlangen, moeten we ons allereerst inspannen om een zuiver onderscheidingsvermogen en daarnaast om reine genegenheden te hebben. Allereerst gaat het dus om een zuivere beoordeling van dwaling, ketterij en scheuringen. En onze genegenheden moeten rein zijn van de wereld, van genoegens en wat daarop lijkt. Want Christus is bijzonder jaloers op onze oordelen en op onze liefde. Daarom wil Paulus de Korintiërs aan Christus voorstellen als een reine maagd. Daarom, aangezien we het goede moeten liefhebben, moeten we de waarheid belijden. We moeten zuivere oordelen hebben, evenals reine genegenheden. Aangezien de bruid van Christus zuiver is in haar genegenheden, is ze ook zuiver in haar oordeel. Ze hoort zijn stem en volgt hem. Aanvaardt niets wat niet uit het woord komt, maar verwerpt het. Dat is wat ik over het onderscheidingsvermogen te zeggen heb. Streef vervolgens dus ook naar reine genegenheden. Christus wil niet dat we deze genegenheden verdelen, een deel voor hem en een deel voor de wereld, of een deel voor onze genoegens en een deel voor hem. Hij wil het zo niet hebben, hij wil het hele hart hebben en alle genegenheden. Of hij wil nog het hart, nog de genegenheden. Als we onze harten geven aan de wereld of de genoegens van de wereld, een liefde die vijandschap is tegen God, hebben we een overspelig hart. Dat is een dubbele zonde. Hoererij is voor een vrouw een dubbele zonde. Dat is overspel en de verbreking van het huwelijksverbond. Zo is het omhelzen van de wereld nadat we aan Christus verbonden zijn, dus geestelijke hoererij en het verbreken van het geestelijke verbond. Pas op voor wereldgelijkvormigheid die uw genegenheden aan de aarde zal verbinden. Sta niet toe dat ze even belangrijk worden als Christus. Pas op voor de genoegens van de wereld, opdat ze uw ziel niet verdrinken, zoals ze doen met de zielen van velen die van zichzelf zeggen dat ze christenen zijn. Ten derde, wees nederig. Als we willen groeien in de verzekering van Christus' liefde en meer vertrouwde kussen van zijn mond willen hebben, moeten we ons inspannen om een nederig hart te krijgen. Dat verkrijgen we door onze onwaardigheid te onderzoeken in het zicht van wat we zijn of van nature waren. We kunnen inderdaad ons aanzien verliezen als we onszelf vernederen voor het oog van mensen. Voor onze zaligmaker kunnen we echter nooit te nederig zijn door te erkennen dat we alles wat we hebben onwaardig zijn. Er is geen gevaar in het vernederen van onszelf voor onze zaligmaker. Nee, het is zelfs tot onze eer bij God, want hen die hem eren, zal hij eren met zijn genade. Hij geeft immers genade aan de nederigen en verheugt zich erin om met hen om te gaan. Laten we daarom nederig erkennen dat alles afkomstig is van zijn vrije genade. Laten we met Jacob erkennen dat we geringer zijn dan al zijn weldadigheden. Ten vierde geeft Christus geen rust. Als we willen groeien in de verzekering van Christus' liefde, moeten we hem geen rust geven. Accepteer geen nee van hem, tot hij u de kussen van zijn liefde gegeven heeft. Veelvuldig vertraagt hij de openbaring van zijn liefde, maar wat zou dat? Wacht toch tot hij dat doen wil, want hij heeft lang genoeg op u gewacht. We zien hoe Maria Magdalena alles op alles zette toen ze Christus niet kon vinden. Nadat hij zich eerst aan haar had laten zien, noemde hij haar tenslotte bij haar naam en vroeg waarom ze weende en wie ze zocht. Geef hem geen rust, accepteer geen weigering tot hij u antwoordt, want hij zal het doen. Wat deed de Canaanese vrouw? Ze gaf hem geen rust voor hij zich tot haar wendde. Jacob worstelde met God en wilde hem niet laten gaan voordat hij hem van zijn liefde en gunst had verzekerd. Hij heeft beloofd in Psalm 37 dat hij de begeerten van de rechtvaardige zal geven. Heeft hij ons zulke sterke verlangens naar hem gegeven? Blijf bij hem dan voortdurend aandringen in het gebed. En hij kan u niet lang weigeren. Hij kan ons een verdere verzekering van zijn liefde niet ontzeggen. Ten vijfde, pleit op zijn woorden. Wij moeten alles tot ons nut gebruiken, zoals zijn liefde en gunst, zijn macht, trouw en onveranderlijkheid die hij ons eerder bewezen heeft. Doe hier uw voordeel mee en pleit voor uw verlangens zoals de Canaanese vrouw. Christus noemt haar een hondje. Ik ben het inderdaad, zegt zij. Toch doet ze haar voordeel met zijn woorden en pleit ze erop om haar wens te verkrijgen. Zo grepen ook de knechten van Ben-Hadad de troostwoorden van Agab aan. Doe zo voortdurend uw voordeel met uw eigen ervaring. Zo en zo is Christus goed voor u geweest. Die en die middelen hebt u genoten. En zo is het voor uw bestwil uitgekomen. Zeg dan, daarom zal ik hem nu achterna lopen, tot hij mij in meerdere mate van zijn liefde verzekert. Ten zesde, zoek geen grote dingen. Bedenk dat u bescheiden moet zijn in uw verlangens van deze aard. Verlang in het begin geen grote zaken. Ik bedoel daarmee dat u niet direct de volle verzekering van de liefde van Christus moet begeren. Beschouw de verschillende maten van zijn kussen en de openbaring van zijn liefde. De moordenaar aan het kruis verlangde slechts om door Christus herinnerd te worden als zij in zijn koninkrijk zou komen. Dat is geen grote zaak. Verlang zo ook om iets van zijn liefde te proeven, al is het nog zo weinig. Echt, zo doen ook alle kinderen van God. Eerst verlangen ze vergeving van hun zonde. En als ze die ontvangen hebben, groeien ze meer en meer in het verlangen naar de genade van de Geest, als tekenen die hen verzekeren van hun vergeving, evenals van Christus' liefde tot hen en nadere gemeenschap met hem. Misschien werpt u tegen dat deze gemeenschap niet altijd gevoeld wordt. Ik antwoord, daar zijn diverse oorzaken voor. Als Christus een vreemde voor ons is, komt dat door onszelf en niet door Christus. Hij is immers enkel liefde. Als onze losbandige harten achter vleeselijke genoegens aanrennen, is het geen wonder dat Christus zich aan ons als een vreemde vertoont en wij de hele dag moeten klagen zonder een gevoel van zijn liefde. Het kan ook komen doordat we niet zo in zijn inzettingen op zoek zijn naar zijn kussen en naar een grotere blijk van zijn liefde als we zouden moeten doen. Als we die genade niet oefenen door het bijwonen van de inzettingen, kunnen we niet rusten op Gods belofte van zegen. Het kan ook zijn doordat we zo nalatig zijn dat we Gods genade niet door persoonlijke verplichtingen in ons aanwakkeren. Een andere oorzaak dat Christus een vreemde voor ons is, is doordat we ons voegen bij kwaad gezelschap of omgaan met mensen die geleid worden door een kwade geest. Het kan ook zijn dat we de gemeenschap niet ervaren omdat hij ons geloof wil toetsen en beproeven, opdat we onszelf en onze zwakheid leren kennen. Daarom verliet Christus Petrus. Aan de andere kant, het is echt eigen aan Christus en zijn natuur om zich te vertonen en zijn liefde te openbaren door intieme kussen van zijn mond. Doorzoek uw hart en u zult erachter komen dat het deze en soortgelijke zaken zijn waarom Christus voor u een vreemde is en waarom u uw gemeenschap met hem niet ervaart. Ten zevende, wat was de beste tijd? Bedenk nog eens op welke tijden wij de zoetste kussen ontvangen en het meest verfrist worden door Christus' liefde. Is het niet wanneer we onze kracht inzetten voor goede dingen, zoals worstelen met God in gebed, goede werken doen in nederigheid en met vrucht zijn inzettingen gebruiken? Let goed op de volgende twee middelen om de verzekering van Christus' liefde in u vast te houden en te vergroten. Allereerst moet u bedenken hoe u in dodigheid vervalt en wat daar de oorzaken van zijn. Ten tweede moet u bedenken hoe u de meeste gemeenschap met Christus verkrijgt, op welke tijd en naar welke bezigheden. Misschien kunt u zeggen, ik was door dit of dat dodig en ongevoelig voor de liefde van Christus. Maar nu ben ik door dit of dat vertroost en verkwikt. Misschien weet u nog, wanneer u zich iets ontzegd hebt waar uw hart sterk naar verlangde, of waar u bijzonder zorgvuldig in uw heilige verplichtingen geweest bent. Als we ons iets ontzeggen waar ons hart naar uitgaat, maar dat ons hindert in onze heilige oefeningen, zal God ons dat zeker overvloedig vergelden in geestelijke zaken. Ja, vaak zelfs ook in tijdelijke dingen. Ten slotte, denk terug. Denk er nog eens aan dat de Heere het zoetste voor u was en uw ziel verkwikte met een blijk van zijn liefde toen u het meest aangevochten was en niemand had om u te vertroosten. Deze zaken zullen ons helpen om sterker verzekerd te raken van Christus' liefde. Wek u zelf daarom op om te verlangen daar te zijn waar Christus is en de kussen van zijn liefde te ontvangen in zijn inzettingen als nieuwe getuigen van zijn gunst. Laat het verlangen om toe te nemen in de genade en gemeenschap met Christus niet los. Als u dat doet, zult u nooit gebrek hebben aan de verzekering van uw goede staat. Ook zal het u nooit aan troost ontbreken. Werp zo iemand in een gevangenis en hij zal er het paradijs ervaren. Waarom? Omdat Christus tot hem komt. Als wij gemeenschap met hem hebben, kan de dood ons geen vrees aanjagen, al omringt hij ons, want de grote God is met ons. Doe met zo iemand wat u wilt, werp hem in de hel als dat mogelijk zou zijn. Hij zal daar een zoete gemeenschap met Christus hebben en nog steeds verheugd zijn. Hoe meer we ervaren van Christus' liefde, hoe minder oog we zullen hebben voor het plezier en de rijkdom van deze wereld. Wat kan vergeleken worden met een vreugde die de ziel ervaart, die gemeenschap met Christus heeft? De hele wereld is hiermee niet te vergelijken. Als u ziet dat u de liefde van Christus niet kunt vergelden, laat uw liefde tot hem dan zien door liefde te bewijzen aan zijn leden, aan de armen en in bijzonder de armen die tot de kerk van God behoren. Zoals de vrouw olie goot op het hoofd van Christus, zo doen wij goed als we wat olie gieten op zijn voeten. wat wij aan hem zouden doen als hij hier was, moeten we ook doen aan zijn leden, zodat we onze gemeenschap met Christus erdoor verdiepen. Zo blijft dan, hij kusse mij met de kussen zijns monds, want zijn uitnemende liefde is beter dan wijn. Amen. Heren, mogen we dan uw heilig aangezicht ook weer zoeken aan het einde van deze dienst. Uw woord heeft geklonken, waarin ons het hoogste goed is voorgesteld, de liefde van Christus. En uw kinderen zijn opgewekt om hem te zoeken en meer van hem te zoeken. Maar ook ieder van ons die hier aanwezig was, is opgeroepen om tot hem te vluchten in wie alleen het leven is. O Heere, wilt u het woord achtervolgen met uw zegen. Vergeef al het zondige en gebrekvolle dat in ons is. En neem dat genadig weg. En mogen we u ootmoedig danken dat we zo uw woord mochten horen en dat we het konden lezen. Heere, blijf met ons in genade, ook in het verdere van de dag. Breng ons ook vanmiddag en vanavond weer onder de prediking. En help onze broeders elk in het werk dat ze doen mogen. En geef getrouwheid, Heren, in het opkomen naar uw huis. Dat alles bidden we van u in de vergeving van al het onze, uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. Gemeente, de slotzang is Psalm 130, het derde vers. Ik blijf de Heer verwachten, mijn ziel wacht ongestoord. Zingen we dan nu Psalm 130, vers 3. We eindigen met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enig God, u zij al de eer. Amen.